Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we deze morgen weer alle eer konden geven aan onze Heer met het zingen van deze mooie liederen. Maar de Heer wil deze morgen ook weer tot ons spreken, zoals hij ook gesproken heeft, tot Habakkuk. En daarover gaat het deze morgen. We willen samen deze morgen doorheen de drie hoofdstukken van Habakkuk gaan en zien wat wij daarvoor kunnen gebruiken en leren uit deze drie hoofdstukken. De titel van de preek is Habakkuk's vragen, Gods antwoord. Je kunt ook invullen onze vragen, Gods antwoord. We gaan beginnen met hoofdstuk 1 en we lezen daar van vers 1 tot en met 4. De Godspraak die de profeet Habakkuk geschouwd heeft. Hoe lang, Heer, roep ik om hulp en gij hoort niet? Schreeuw ik tot u, geweld, en gij verlost niet? Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen en er is twist en tweedracht verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht en nimmer komt het recht tevoorschijn, want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Straks tussen de prediking zullen we dan nog enkele andere versen lezen uit hoofdstuk 2 en uit hoofdstuk 3. De profeet Habakkuk, die trad op ongeveer 600 jaar voor Christus. In een tijd van ook van geestelijke afval, geestelijke crisis. En Israël kende in die tijd ook weer vele oorlogen. En de inval van de Chaldeërs was naderend. En midden in die rumoerige tijd, die rumoerige periode, leefde Habakkuk. Hij had moeite met die situatie. En biddend en vol angst gaat gij God vragen stellen. En hij wacht op zijn antwoord, op Gods antwoord. En uit het boek Habakkuk kunnen we minstens drie dingen leren. Ten eerste, welke vragen had Habakkuk? Hoe ging hij daarmee om? Hoe gaan wij daarmee om? Wat is Gods antwoord op deze vragen? Hoe wil God dat Habakkuk zich gedraagt, te midden van alle ongerechtigheid, afval, vijandschap? En hoe wil God dat wij ons gedragen, te midden van alle onrechtvaardigheid? Broeders en zusters, Habakkuk's tijd is echt te vergelijken met deze tijd waarin wij leven. Nu is er ook geloofsafval. Nu neemt de wetteloosheid nu toch ook meer en meer toe. Ook nu komen mensen steeds verder af van God. En de vragen die Habakkuk stelt, zijn dus ook voor ons herkenbaar. En uit Gods antwoorden en de manier waarop Habakkuk daarop reageert, daar kunnen wij voor onszelf veel uit leren. In hoofdstuk 1 en 2 lezen wij het gesprek tussen God en Habakkuk. Zoals we gelezen hebben in vers 2 en 3. Hoe lang, Heere, roep ik om hulp? En gij hoort niet. Schreeuw ik tot u, er is geweld en gij verlost niet. Waarom doet gij mij al die ongerechtigheid zien? En aanschouwt gij de ellende? Waartoe dient dat allemaal, God? U, die een goede God bent, u laat dat allemaal toe. Is dat ook niet wanneer je met mensen omgaat, wat er ook in gesprekken naar voren komt? Als er een goede God is, hoe kan die dat allemaal toelaten? Ja, inderdaad. En dan besluiten de mensen, in die gevallen zou toch God moeten optreden, als hij een goede God is. En als hij dat niet doet, dan is er geen God, zeggen de mensen. Maar moest God ook alles oplossen, dan zou er feitelijk niemand sterven en zou er niemand meer ziek zijn. Dat is ook een conclusie dat we kunnen trekken daaruit. En wie van ons kent een dergelijk gebed ook niet zoals Habakkuk had? Elk mens maakt het in zijn leven mee en hij roept tot God. En het lijkt of hij niet gehoord wordt. Hoeveel mensen bidden er al jarenlang voor hun omgeving, hun familie, de gemeente? Hoeveel ouders bidden er niet voortdurend voor hun kinderen? En ze vragen zich af, hoe lang moet ik nu nog bidden? Een volgende vraag die Habakkuk stelt, lezen we in vers 13 en 14. Gij die terrein van ogen zijt om het kwaad te zien en die het onrecht niet kunt aanschouwen, waarom aanschouwt gij de trouwelozen en zwijgt gij als de goddeloze verslindt hem die rechtvaardiger is dan hij? Vers 14. Zodat gij de mensen maakt als vissen der zee, als het kruipend gedierte dat geen heerser heeft. Habakkuk bedoelt hier te zeggen, Heere God, het lijkt wel alsof u meer voor de tegenpartij bent. Alsof u meer voor de vijand bent. In dit geval de Chaldeeën die naderend waren. Ja, het is heel veel gemakkelijker voor een onrechtvaardige dan voor een rechtvaardige om te leven. Dat komt hier naar voren in deze teksten. Ook die gedachten kan bij ieder van ons naar voren komen. Waarom gaat het de een zo voorspoedig en moet het bij mij altijd zoveel moeite kosten? Heere God, aan welke kant staat u nu? Ik ben nu christen en u ziet toch hoe ik bid. En op de vragen van Habakkuk geeft God een antwoord dat we van nature niet kunnen begrijpen. We verwachten een geruststellend en voor ons altijd een aangenaam antwoord van God. Maar God, wat zegt hij? Hij kondigt aan dat de verschrikkelijke Chaldeeën zullen afkomen. En hij geeft ook een beschrijving van hun wreedheid. En we kunnen dat lezen in vers 5 tot en met 11. Ziet onder de heidenen en let op en verbaast u, ontzet u, want ik doe een werk in uw dagen dat gij niet zoudt geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik verwek de Chaldeeën, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte der aarde doortrekt om woonsteden in bezit te nemen die de zijne niet zijn. Schrikkelijk en vreselijk is het. Zijn recht en zijn oogheid gaan van hemzelf uit. Zijn paarden zijn vlugger dan panters en sneller dan avondwolven. Zijn rossen en zijn ruiters komen aan in galop. Zij komen van ver aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden. Heel dat volk komt om geweld te bedrijven. Het aanstormen van zijn voorgoeden is een oostenwind en het verzamelt gevangenen als zand. Met koningen drijft het de spot en machthebbers zijn hem een belachting. Het lacht om elke vesting. Het werpt er aarde tegenop en neemt haar in. Dan snelt het voort als de wind en trekt verder. Zo maakt hij zich schuldig, wiens kracht zijn God is. We zien hier Gods volk midden in die moeite en met nog veel meer problemen in het vooruitzicht, die Chaldeeën die afkomen. Waarom toch? En waarom toch is er ook in ons eigen leven dikwijls veel nood en verdriet en lijkt daar soms geen einde aan te komen? De reden is, omdat God ons wil leren dat zijn gedachten zoveel hoger zijn dan onze gedachten. God heeft andere gedachten dan de menselijke gedachten. Ja, voor ons is het echt onbegrijpelijk dat God ons een vijand of de boze gebruikt om ons zijn liefde te leren. En ons te leren ook altijd in die omstandigheden ook te vertrouwen op God. Want, moet toegeven, wat zou onze reactie zijn? God, haal die vijanden weg. Los die nood op. Los dit probleem op. En dan, God, dan kan ik weer geloven en dan kan ik u weer vertrouwen. Ja, dat zou natuurlijk wel gemakkelijker zijn. Maar door heel de geschiedenis heen in de Bijbel blijkt dat God zo niet werkt. En dat zo ook bij ons niet zou werken. Hoe gaat Habakkuk met al zijn vragen om? Hoe lang? Waarom? Waartoe dient dat allemaal? En hoe gaan wij met deze vragen om? Er zijn twee reacties mogelijk. Twee reacties. Oftewel, verbitterd worden. Dat allemaal knaagt in u en je zit ermee bezig. Je wordt verbitterd. Maar daar word je ziek van. Oftewel, kun je kiezen zoals Habakkuk. Je gaat met uw waaroms naar God toe. En wat doet Habakkuk? Hij doet dat laatste. Hij gaat met zijn vragen naar God toe. Hij gaat staan op zijn wachttoren, op een hoogte. Weg van het probleem en hij ziet vanuit de oogte zijn probleem. Hij heeft een andere kijk op zijn probleem. Wachttoren, dichter bij God. Hij zoekt een stille plaats om naar God te luisteren. En te wachten op zijn stem. En wat doen wij? Doen wij dat ook? In gebed gaan en wachten op Gods antwoord. Ja, maar wat is het moeilijk om stil te worden? Stil te worden voor God, zodat hij tot ons kan spreken. Weet u wat we soms doen? We gaan met onze vragen, we gaan met onze problemen direct naar anderen toe. En dan krijgen we van alle kanten adviezen en goede raad. Allemaal goed bedoeld, natuurlijk. Maar het enige wat echt van belang is, stil worden voor God. Luister naar zijn woord en wachten op wat hij wil zeggen. Natuurlijk kan het ook zijn dat we van medegelovigen prachtige getuigenis mogen horen, overwinningen van gelovigen. Maar dat we zelf daartegenover met vele waaroms blijven zitten. Misschien ontvangen we wanneer we in de Bijbel lezen een vergelijkbaar antwoord als Habakkuk. Namelijk, als je dicht bij mij wilt leven, als je dicht met mij wilt wandelen, zal er ook in uw leven een stuk lijden zijn. Christen zijn. Dat is je kruis, hem volgen en je kruis opnemen. En op de vraag van Habakuk waarom het de goddeloze wel voorspoediger lijkt te gaan, wordt daar ook een antwoord op gegeven in hoofdstuk 2, van vers 2 tot 20. Hij krijgt daarvoor ook zicht van God en op zijn eeuwig heilsplan. Tot vijfmaal toe staat er wee hen die. En we gaan dat lezen in hoofdstuk 2, enkele versen. Vers 6. Zullen die allen niet in spreuk over hem opheffen en een spotlied, raadsels en zeggen: wee hem die onrechtmatig gewin bijeenbrengt voor zijn huis, om zijn nest te maken in de hoogte, ten einde zich te redden uit de greep van het onheil. Vers 12. Wee hem die de stad met bloed bouwt en de vesten op onrecht grondvest. Vers 15. Wee hem die zijn naaste doet drinken en er uw gif bij mengt en hem ook dronken maakt om hun naaktheid te aanschouwen. Ten slotte vers 19. Wee hem die tot een stuk hout zegt: ontwaak, en tot de stomme steen wordt wakker. Zou die onderrichten? Zie, hij is gevat in goud en zilver, doch er is volstrekt geen geest in hem. Tot vijfmaal toe staat er hier: wee hem die. Wee hem die niet uit het geloof leeft, maar die denkt: ja, ik zal het allemaal zelf in de handen nemen. Ik heb God niet nodig. Hij komt in het oordeel. En tussen alle oordelen van de goddelozen die worden aangekondigd, staat evenwel die korte en geweldige zin in vers 4b. En daar staat: maar de rechtvaardige, de christen, zal door zijn geloof leven. De rechtvaardige, de christen, zal door zijn geloof leven. Voor iemand die kiest om los van God te leven, is er geen hoop. Maar God biedt in ieder zijn kostbare geschenk, namelijk de verlossing in Jezus Christus. Wie heel eenvoudig zijn geloof op de Heer Jezus vestigt en het van hem verwacht, die wordt vergeven en ontvangt eeuwig leven. Hij wordt dan ook gerechtvaardigd in Christus. En hoofdstuk 2 eindigt met het vers: maar de Heere is in zijn heilige tempel. Zwijg voor hem, gij ganse aarde. Wat is het voor ons nodig om met al onze vragen, al onze waaroms, naar Gods tempel te gaan? De weg is open, maak er gebruik van. En dan af te wachten, te zwijgen tot God tot ons spreekt. We gaan over tot hoofdstuk 3, tenslotte. In hoofdstuk 3 lezen we dan welke uitwerking het stil worden voor God op Habakuk heeft gehad. En als we zelf dan biddend dit hoofdstuk gaan lezen, hoofdstuk 3, dan zullen we ook meer en meer van Gods majesteit en luister ontdekken in dat hoofdstuk. De profeet heeft geleerd om, ondanks al zijn vragen, zich toch te verdiepen wie dat God is en hoe Gods karakter is. En hij komt hier tot een beslissing, tot een grootse beschrijving van Gods almacht. Namelijk in vers 3 en 4 van hoofdstuk 3. God komt van Teman en de heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekt de hemelen en de aarde is vol van zijn lof. Er is een glans als van zonlicht. Lichtstralen geeft hij aan zijn zijde. En daar is het omhulsel zijner kracht. Als we daarbij stilstaan en even nadenken wie God is. Schepper van hemel en aarde, schepper van de mensen. Gods grootheid, Gods almacht, Gods plan dat hij heeft met ieder van ons. Door alle eeuwen heen, door heel de Bijbel heen zien we dat. Dan komt er een ander licht op onze eigen probleem. We denken soms, als we zien wat er gaande is in de wereld. Heren, hebt u nog wel alles onder controle? Ziet u dan niet wat dat er allemaal gaande is? En hebt u mijn situatie nog wel in de hand? Maar broeders en zusters, als God één seconde, zijn handen zou afhouden van het heelal en van ons leven, dan was op dat moment alles ten einde. Een mooie vers in Colossenzen 1, vers 17 lees ik. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. Ja, God heeft alle volken in zijn macht. En toch zorgt hij dat de Chaldeeën afkomen. En toch laat hij toe dat er rampen zijn in deze wereld. Toch laat hij toe dat er oorlogen zijn. Enzovoort, vul maar in. Maar Habakkuk weet, en wij weten het ook, hoe het eens met deze Chaldeeën zal aflopen. En dat de gebeurtenissen uiteindelijk tot redding zullen zijn van ons, van Gods volk. Iedereen van ons die Gods woord ernstig neemt en opmerkt wat er in deze tijd gaande is, die zal zeggen, Heere, als ik zie wat er allemaal gebeurt en wat er nog in de toekomst nog allemaal zal gebeuren, dat beangstigt mij. Maar Heere, houd mij dicht tegen u aan. En alleen omdat ik weet dat u me vasthoudt, dat u mijn rots bent, dat u uiteindelijk alles in de hand hebt en er bedoeling mee hebt, kan ik, zoals Habakkuk, de dag der benauwdheid rustig afwachten. Vers 17 en 18, twee mooie versen uit hoofdstuk 3. Al zou de vijgenboom niet bloeien en geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. Ja, al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou mijn appelboom niet bloeien, in mijn hof, nochtans zal ik altijd jubelen in de Heere, de God van mijn redding, van mijn heil. Ook onze Chaldeeën, beeldspraak, onze noden, onze angsten, kunnen we hier invullen. Al voel ik me zo verlaten. Al is mijn gezondheid slecht. Al heb ik zo'n pijn en verdriet. Al ben ik arm. Al word ik door een ander niet goed begrepen. Al word ik gepest op school. Enzovoort, enzovoort. Midden in al onze nodigen, mag het. Nochtans zal ik juichen in de Heere, ons levensverlangen en onze troost worden. In moeilijke omstandigheden mogen we stil worden voor Gods grootheid. Als God opstaat, schudt de aarde. Als hij wil, is hij in staat al onze problemen in één oogwenk op te lossen. Maar zijn gedachten zijn zoveel hoger dan onze gedachten. En God, die heeft maar één verlangen van ieder mens op aarde. Eén verlangen, en dat is dat ons hart op hem gericht is. Dat we tot geloof komen in Jezus Christus. Dat we hem volkomen gaan vertrouwen. Ook al is onze situatie totaal anders dan we in feite zelf zouden kiezen. Ook al lijkt alles voor ons niet rooskleurig. God van zijn kant belooft, hij belooft dat, aan iedereen die in moeilijke omstandigheden zit, hij belooft. En hij doorzoekt de ganse aarde. Waarom? Om krachtig bij te staan, krachtig bijstaan. Hen wier hart volkomen naar hem uitgaat en volledig op hem vertrouwt. Die zal hij helpen en die zal hij bijstaan in die moeilijke situaties met die waaroms en waarom en hoe lang duurt dat nog. Broeders en zusters, we kunnen door zoveel Galdeën worden overvallen. Als we op onszelf zien, zijn we machteloos. Maar God zegt in zijn grote liefde voor ieder van ons, schuil maar ieder dag bij mij, dicht bij mij. Niet alleen op de zondag nu, de zondag, maar ook de verdere dagen van deze week, iedere dag opnieuw. Ja, in de situatie waarin u zich bevindt, wil ik je krachtig bijstaan. Ik wil je helpen, zegt God. Ik wil je troosten. Ik wil je verlossen, want zonder mij kun je niets doen. Ik ben de wijnstok en de ranken. Ik geef dat levensap door u heen. Dus wat moet je doen? Blijf in hem, zodat hij dat levensap kan laten doorstromen. En wat is het een wonder als we, zelfs als onze moeite nog zouden toenemen, dat we onze zegeningen nog kunnen tellen. En dat we nog altijd kunnen jubelen in de God van ons heil. En dat kunnen we alleen maar van de Heer Jezus zelf leren, hoe hij daarmee omging. Want hij werd meer en meer versterkt, toen hij hier op aarde was, door de gemeenschap die hij had met zijn vader. Naarmate hij in zijn aardse leven hier geleden heeft en meer verdrukt werd. Zo mogen wij ook in moeilijke omstandigheden altijd leven in afhankelijkheid van de Heer Jezus. We mogen tot hem komen. Alleen langs die weg overwon Jezus ook de dood, de vijand Satan, om voor ons die verlossing tot stand te brengen. En als zo, alleen op die manier werd Jezus dan ook verhoogd en hij zit aan de rechterhand van de Vader. Om voor ons ook, wanneer we in gebed gaan, voor ons de beste te spreken. En God wil ook ons langs die weg op een hogere plaats stellen. Hij tilt ons op, we hebben daar ook een mooi lied, hij tilt ons op boven de situatie waarin wij ons bevinden. De Heere is mijn kracht. En hij maakt soms mijn voeten als die der hinden. Hij doet mij treden op mijn hoogten. Hinden, die springen over de bergen, over de moeilijkheden heen. God wil ons ook zulke voeten geven als die der Hinden. Broeders en zusters, als we slechts op het tijdelijke zien, het nu, dan delven we het onderspit. Dan is er geen hoop. Maar God geeft ons zicht op de eeuwigheid. Als we nu met Hem, blijvend in zijn Zoon, in Hem blijvend in zijn Zoon, de moeilijke smalle weg gaan, het is natuurlijk een moeilijke smalle weg, dan wil Hij van ons iets kostbaar maken. Iets van eeuwigheidswaarde. Hij wil ons nu reeds vormen om samen de eeuwigheid door te brengen. Hij wil ons vormen naar het beeld van zijn Zoon. Hij wil zijn natuur in ons uitwerken. Door alle verdrukkingen en moeite heen. Hij wil onze kracht zijn. Ons vertrouwen zijn. En ons leven zijn. En ik wil eindigen met die mooie versen, die twee mooie versen. Uit hoofdstuk 3, vers 17 en 18. En al zou de vijgenboom niet bloeien, ondanks al onze problemen en moeite, nochtans zullen we altijd juichen in de Heere en jubelen in de God van ons heil. Waarom? Hij heeft alles in de hand, want Hij regeert. We willen nog afsluiten met een kort gebed. Vader, wij danken U voor deze morgen dat wij hier mochten samen zijn. Dat wij U mochten eren met de mooie liederen dat wij mochten zingen. En we danken U ook dat wij Uw Bijbel mochten openen in het boek Habakkuk. We danken U dat wij daar iets kunnen uitleren voor onszelf. Dat we ook als christen ook in situaties kunnen komen. En dat wij ons afvragen soms ook, God, hebt U ons in de steek gelaten? Soms ook, Heer, roepen we het ook uit. Hoe lang? En waarom en waartoe dient dat allemaal? U geeft ons niet altijd een antwoord. Maar Heer, uit dit boek hebben we ook geleerd dat we soms in schijnbaar uitzichtloze situaties tot U mogen komen en altijd op U mogen vertrouwen. U bent toch onze leidsman. U bent toch de volleinder van ons geloof. U bouwt ons ook op. U laat ons nooit in de steek. Daarom, Heer, is ook ons oog iedere dag op U gericht, omdat we het van U verwachten. We kijken niet op de omstandigheden. En in U kunnen we dan altijd juichen. Want U bent de God van onze redding, van ons heil, van de toekomst. Amen.
Dank je dus voor de goede boodschap, inspirerende boodschap. Ja, het is zo dat wij heel veel dingen ervaren en ook zien op de tv. En daar roepen wij ook soms uit in ons hart, Heere, waarom, waarom? Maar eigenlijk, de Heere bekijkt alles objectief. Misschien een beetje een moeilijk woord, maar Hij bekijkt alles verticaal. En wij bekijken alles horizontaal met onze menselijke ogen. Maar toch, Hij regeert. En ieder heeft gevraagd om te eindigen met het laatste lied, de Heer regeert. En soms komt dat een klein beetje onwerkelijk over. Maar alle problemen die je nu weer terugziet op de tv, regeren Hij eigenlijk wel, Heer. Waarom laat Hij dat toe? Maar eens komt er een einde aan. Ik weet niet of dat dan nog zo gaan om de laatste maal dat lied rechtstand te zingen. De Heer regeert en de aarde juicht. Wanneer Hij zal regeren? De aarde juicht nog zeker niet. maar eens zal de aarde juichen. Onze gitarist is ook ondertussen aangekomen. Ja. Het is wel een liedje die tamelijk bekend is waarschijnlijk.
Dat de aarde jeugt, dat de aarde jeugt, dat de aarde jeugt, dat het volk zich hem uitgaat, verdeelt zijn sterkste vijanden, verbergen zijn als was bij het verschijnen van de Heer, bij het verschijnen van de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, dat de aarde juicht. Dat de aarde jeugt, dat de aarde jeugt, dat het volk zich verheugt, want de Heer, dat de aarde jeugt, dat de aarde jeugt.
Afsluiten met een kort gebed. Heere, dank u dat wij weten dat u er bent boven alles, boven alle problemen, boven alle moeilijkheden, wat dan ook. Dat we weten dat u eens terugkomt, Heer. En dat u gezegd hebt, voor u terug naar de Vader ging, zie, ik ben met u tot het einde der tijden. Heere, we kijken uit naar uw wederkomst en weten dat u van ons houdt zoals wij zijn. Ja. Nog een blikje, nog even nederzitten. Ik ga nog graag kleinigheid gezegd, ik zou nog eens de nieuwe mensen van die appartementen van harte willen danken dat ze hier aanwezig zijn, Ik hoop dat jullie zich hier toe thuis gevoeld hebben. Mogen we jullie gratis potje koffie aanbieden met melk, met suiker en met een gebakje. Ook hier de Nederlandse christenen, broeder en zuster van Nederland, van waar zijn jullie alsjeblieft? Waar? Utrecht, ja, dat ligt er zo ongeveer in het midden van Nederland. Zijn. Van harte welkom, ook een gratis potje koffie aan de bodem. Met suiker en met gebakje. En ook dat nieuwe koppeltje, die hier van in de midden zit. Gratis een potje koffie aan de bodem. Ik wens jullie allemaal nog een goede zondag en nog een fijne tijd in deze vakantieperiode.